Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan een dominee M. Gautriaan uit Ede en er zal de voorbereiding op het heilig avondmaal worden gehouden. Vanavond om 7 uur hoopt dominee M. Baan uit Veenendaal voor te gaan in de Westerkerk. De diaconiecollecte van vandaag is bestemd voor het hervormde jeugdwerk. Vrijdag 15 april, Goede Vrijdag, hoopt dan voor te gaan, 's morgens om 10 uur onze eigen predikant dominee T.J. Lucas in CCK 2 en daar zal de bediening van het heilig avondmaal plaatsvinden. En 's avonds zal dominee T.J. Lucas voorgaan om 7 uur en in de Westerkerk en dan is de nabetrachting op het heilig avondmaal. Zondag 17 april, de eerste paasdag, hopen voor te gaan 's morgens om 10 uur onze eigen predikant dominee Lucas in CCK 2. En s'avonds om 7 uur hoopt dominee en D.J. Budding in de Westerkerk voor te gaan. Maandagavond 11 april is er de gelegenheid dat censuramorum van 7:30 tot 8 uur. En dat in de unit bij de Westerkerk. Deze week wordt de laatste keer het seizoen van de 12 min club gehouden. En wel op dinsdag 12 april. We verwachten jullie om 6 uur bij de unit van de Westerkerk. En als afsluiting van het seizoen om dan ergens naartoe te gaan. En omdat het wat later wordt, dan worden jullie weer thuisgebracht. Alle kinderen van groep 5 tot en met groep 8 zijn van harte welkom. En neem gerust een vriendje of een vriendinnetje mee. Deze week is er weer een kinderclub op woensdagmiddag 13 maart van 13 april. Van 2 uur tot 3:30 in de unit bij de Westerkerk. Alle kinderen van groep 1 tot en met groep 4 zijn van harte welkom. En neem ook daarin je vriendje of je vriendinnetje mee. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 139, het eerste vers.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, zij en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij met elkaar uit Psalm 74 en daarvan het 2e, 16e en 19e vers. Psalm 74, vers 2, herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Vers 16, de dag is de uwe, ook vormdet gij de nacht. En het 19e vers, beschouw herdenk uw vastgestaafd verbond.
Thank you.
stellen wij ons voor de wet des Heren en de samenvatting daarvan, waarna we zingen Psalm 143, vers 1. O Heer, wil mijn gebeden horen, neig tot mijn smeken gunstig oren. Psalm 143, vers 1. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, ge zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
Gemeente, openen wij vanmorgen de schrift in het Nieuwe Testament, in de brief aan de Hebreeën, en lezen wij daaruit Hebreeën 9 vanaf het 15e vers. Hebreeën 9 vanaf het 15e vers. En daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn, de beloftenis van de eeuwige erven ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood van de testamentmaker tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, omdat het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyssop, besprengde beide het boek zelf en al het volk, zeggende, dit is het bloed van het testament, het welk God aan u heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Nog ook, opdat hij zichzelf dikwijls zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaren in het heiligdom ingaat, met vreemd bloed. Anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde teniet te doen door zijn zelfs offerhanden. En gelijk de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Tot zover de schriftlezing van deze morgen, laten wij nu samen bidden. Heere, groot en heerlijke God, wij mochten uw woord zojuist openen, een gedeelte uit uw woord met elkaar lezen. En zeker voor onze jongens en meisjes, maar ook wel voor de ouderen, niet het gemakkelijkste gedeelte van uw woord. Maar wij komen in het gebed tot u, Heere, om u te bidden, laat de Heilige Geest uw woord vanmorgen voor ons openen. En laat Hij onze harten openen en uw woord binnendragen in de harten van jongens en meisjes, in de harten van de ouderen. U wilt ook op deze zondagmorgen, op deze palmzondag tot ons spreken. U wilt in het gewaad van uw woord in het midden van ons zijn. En wij lazen zojuist in die laatste verzen van die grote toekomst die komt. Want u, o Heere Jezus Christus, u hebt uzelf eenmaal tot een slachtoffer geofferd. En u zult eenmaal wederkomen op de wolken van de hemel. En u zult gezien worden van alle mensen, maar op een heel bijzondere wijze van degene die u verwachten tot zaligheid. Die u hebben leren kennen en naar u hebben leren uitzien. En Heere, dan komen wij in ons gebed tot u en wij smeken van u. Wilt u dan uw woord zo zegenen vanmorgen in ons midden, dat dat de vrucht van de prediking is. Het zien op u, het uitzien naar u. Want we zijn onderweg naar die grote toekomst. En u wilt, voordat die dag is aangebroken, door de verkondiging van uw woord, uw gemeente roepen. Oudere, jongeren, u wilt in de kracht van de Heilige Geest mensen aanraken en brengen, terugbrengen tot uzelf. Heere, wij bidden van u, laat zo uw woord uitgaan. En wilt u dan geven dat de dingen zo bij ons worden thuisgebracht door de Heilige Geest, dat de kracht van uw woord in ons midden ondervonden wordt, en dat wij ervaren dat u ook vandaag diezelfde God bent, die u de eeuwen door geweest bent en zijn zult. Heer, hoevele zullen ook in de gemeente van Vriezeveen de geslachten doorgeroepen zijn, uit de duisternis tot het licht van uw koninkrijk. Ouderen en jongeren, die leerden zien wie ze waren, maar die ook u leerden kennen, o Heere Jezus Christus. En daarom al hun zaligheid leerden zoeken en vinden in u. En Heer, hoevele zullen niet in het levend, het allerheiligst geloof gesterkt zijn door uw woord en door de bediening van de sacramenten. En wanneer we dan een week van voorbereiding ingaan, bidden wij van uw zegen, uw woord, opdat we door uw genade, opdat degene die u kennen, door uw barmhartigheid, een gezegende tijd van voorbereiding zullen ontvangen, dat er honger en dorst zal zijn naar uzelf, naar u de levende God, en dat al degenen die honger en dorsten naar u verzadigd zullen worden, met die heel wonderlijke spijs en drank, uw lichaam en uw bloed. En wanneer het dan, Heere, vooral over uw bloed gaat, in de prediking van uw woord op deze morgen, wilt u dan geven dat de kostbaarheid van dat bloed gezien wordt door alle die u kennen. En dat ook degenen die nog nooit iets van de heerlijkheid van dat bloed hebben gezien, het vanmorgen zullen zien door de kracht van de Heilige Geest. Een van uw dienaren, Petrus, zegt het, dat uw bloed meer waard is dan goud en zilver. En er zal waarschijnlijk niemand van ons zijn die dat openlijk tegenspreekt. Maar ons leven kan zo zijn dat het blijkt dat we andere dingen veel kostbaarder achten. En daarom bidden wij van u, Heere, vernieuw ons door de kracht van uw woord en van uw Heilige Geest. En laat ons leven dan zo zijn dat wij weten en meer weten dat uw bloed, o Heere Jezus Christus, meer is, van oneindig grotere waarde dan al de schatten van deze wereld, dan goud en zilver. En laat het dan ook vanmorgen tot de jongens en meisjes doordringen, dat er iets is bij u, wat rijker is dan de hele wereld. Heere, gedenk ons in uw barmhartigheid. Wij bidden van u, wilt u de bediening van woord en sacrament ook in het midden van deze gemeente doen zijn, tot lof van uw grote naam, tot opbouw van de gemeente. En wat zijn we dan volstrekt afhankelijk van u en van de leiding van de Heilige Geest. Maar Heere, wij bidden van u, wilt u dan om Christus wil een God van genade zijn en uw gemeente bouwen en degene die u kennen verdiepen in het allerheiligst geloof. Heere, wilt u zo nabij zijn dat het ook in het midden van deze gemeente verteld mag en kan worden dat u nog altijd dezelfde God bent, die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er, en dat voor u geen ding te groot en geen ding te wonderlijk is. Heere, wees zo in ons midden, zet uw voetstappen in ons midden en verblijd ons met uw zegen. Wij dragen de zieken aan u op, wilt u hen gedenken, Heer, in uw barmhartigheid. En we denken dan ook aan degene bij wie bij het klimmen van de jaren de krachten minder worden en de vermogens afnemen. wilt u nabij zijn en sterken door uw machtige rechterarm. Wij komen in onze voorbeden tot u en bidden van u, wilt u, Heer, in uw barmhartigheid de volkeren van deze wereld gedenken. En dan weet u van alles wat er gaande is en waar het nieuws iedere dag weer opnieuw vol van is. We denken aan de oorlog in de Oekraïne en we bidden van u, Heer, wilt u daar, op die plaats, waar wreed geweld heerst, waar bloed gezien wordt, uit zoveel wonden, letterlijk en figuurlijk, laat daar vrede en gerechtigheid gebracht worden door uw machtige arm. Maar wilt u ook op andere plaatsen in deze wereld, waar geweld heerst, waar terreur is, waar oorlog dreigt misschien, wilt u daar, Heere, nabij zijn? En wilt u toch alstublieft de volkeren van deze wereld doen verstaan dat u God bent, opdat uw naam zal worden aangeroepen tot de einde van deze wereld toe, en de volkeren van deze wereld u, de koning der koningen, zullen nodig hebben? Wilt u dat zelf werken? Bent u ook in deze niet de God die spreekt en het is er? Heere, ontferm u dan, en wilt u deze wereld in nood aanzien, laat uw koninkrijk komen, laat uw kerk gebouwd worden, ook wanneer er zoveel machten zijn die uw kerk ten onder willen brengen. Heere, wilt u opstaan en de wonderen van uw hand tonen, hier en tot aan de einde van de aarde toe. Zegen onze overheden, alle die over ons zijn gesteld, en door wie u ons wilt regeren, we denken aan de lokale overheid, burgemeester en wethouders, de gemeenteraad. Wilt u wijsheid geven, Heere, ook aan onze landelijke overheid en aan alle die leiding geven aan de volkeren. Wij bidden van u, geef dat er vooral beseft zal worden dat er geen wijsheid is in het verwerpen en verachten van uw woord, maar dat dan alleen de dwaasheid overblijft. Heere, grote en heerlijke God, gedenk heel uw kerk, zegen het werk van zending en evangelisatie. Wilt u gedenken aan uw volk Israël, en wilt u ook onder de kinderen van Abraham, Isaac en Jacob de grote wonderen van uw hand tonen. Heere, wij bidden van u, zegen uw vervolgde kerk, en zorg voor de eer van uw grote naam. Om Christus wil. Amen. Gemeente, nogmaals de collecte van harte aanbevolen en we zingen Psalm 40 vers 3 en 4. Psalm 40 vers 3, mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. En vers 4, brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Psalm 40 vers 3 en 4. Gemeente, de tekst voor de preek is Hebreeën 9, vers 22. Hebreeën 9, vers 22. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Gemeente, in de oren van velen, en ik denk dat er vanmorgen onder ons ook wel zijn die dat eigenlijk wel een beetje herkennen en bij zichzelf terugzien. In de oren van sommige mensen heeft het iets afstotends, iets stuitends, wanneer in de kerk naar voren gebracht wordt dat er alleen verlossing is door het bloed van Christus. En dat wij door het bloed van Christus gereinigd, gewassen moeten worden. Misschien zijn er vanmorgen jongens en meisjes die zeggen, nou. Gewassen door het bloed. Dat heeft toch wel iets afstotends inderdaad voor velen. En toch, als er één gedachte is die in de Hebreeënbrief naar voren gebracht wordt, dan is het deze wel. En de schrijver van deze brief legt er bladzijde na bladzijde alle nadruk op dat er alleen behoud is door Christus. Ook de jongens en meisjes die er zijn vanmorgen, die weten wel dat sommige mensen bij het zien van bloed niet goed worden en flauw vallen. Maar in de Bijbel wordt gesproken over het bloed van Christus als het meest kostbare en het meest waardevolle wat er is in de hele wereld. En bij de bediening van het heilige avondmaal, vrijdag, wanneer de Heer het geeft in uw midden, zal dat ook weer bevestigd worden, wanneer de beker wordt ingeschonken en rondgaat. Dat Petrus het heeft over het bloed van de Heer Jezus, dat kostbaarder is dan goud en zilver, dat zegt eigenlijk vanmorgen al genoeg. En ik hoop van harte tussen haakjes dat er velen zijn die er vanmorgen onder de prediking met hart en ziel bovenop vallen. Wat is dat waar? Dat het bloed van Christus meer is dan goud en zilver. Want hoe we het wenden of keren, het blijft in ieder geval een feit dat de Heer zelf in zijn woord ons duidelijk maakt, en niet alleen in deze brief, maar vooral ook wel in deze brief ons duidelijk maakt dat er alleen redding en verlossing is door het bloed dat de Heer Jezus heeft gegeven. En dat we hier in zijn bloed te doen hebben met werkelijk het enige middel tot redding en tot verlossing. Ik weet wel, dan moeten we, wanneer hier staat in deze brief en ook in andere Bijbelgedeelten, dat er gesproken wordt over het bloed van de Heer Jezus, niet alleen denken aan dat donkerrode vocht waarop Golgotha iets van te zien was. Het was trouwens ook nog niet eens zo heel veel. Uit de handen, uit de voeten, uit de zijde van Jezus, een beetje. Maar bij het bloed van Christus hebben wij vooral wat breder, wat ruimer te zien aan de weg van zijn lijden en sterven. Kort gezegd, dat hij zijn leven heeft gegeven in zijn bittere dood. En daaraan hebben we te denken. Het doet een beetje denken aan, als Paulus schrijft over het kruis van Christus, hij niet alleen die paal met die dwarspaal bedoelt daarop Golgotha, maar hij het hele lijden van Christus daarmee wil aangeven. De enige grond voor het eeuwige leven. Dat is de prediking van het woord. Dat is de boodschap van het heilige avondmaal. En in het geloofsleven wordt het bloed van Christus al dierbaarder, al kostbaarder. Weet u het? Het krijgt onuitsprekelijke waarde voor me als de enige plaats van beschutting en van eeuwig behoud. En bij het avondmaal uit de beker drinken of iets van een kleine beker krijgen, dat veronderstelt dat het bloed van Christus je lief geworden is. En dat je de waarde ervan ontdekt hebt. En al meer ontdekt dat het onuitsprekelijke waarde voor je heeft gekregen. En in de voorbereiding klinkt dan de vraag, is dat zo? Is dat bij mij zo? En we worden opgeroepen tot zelfonderzoek voor het aangezicht van God. Maar hoe komt de schrijver van de Hebreeënbrief er nou bij om het zo nadrukkelijk te hebben over het bloed van de Heer Jezus? Je kunt zeggen dat de schrijver, wie hij dan ook maar geweest is, dat hij in dit gedeelte van de brief een antwoord wil geven op de vraag waarom de dood van de Heer Jezus nou noodzakelijk was. Het zou een vraag uit de catechismus kunnen zijn, en zo'n vraag is er ook, waarin het gaat over de noodzaak van de dood van Christus. Jongens, moest de Heer Jezus nou werkelijk sterven om verlosser te zijn? Kon het niet met minder eigenlijk? Had God in de hemel niet kunnen zeggen, een paar dagen voor Goede Vrijdag, nou is het genoeg geweest. Maar moest hij werkelijk, letterlijk de dood in? En waarom dan? Iemand noemde het ooit eens het mysterie, het grote mysterie van het geloofsleven, van het geestelijk leven. De noodzaak en de waarde van de dood van Christus. En eigenlijk geeft de schrijver van de Hebreeënbrief, en ik geef direct toe, het is niet het makkelijkste gedeelte uit de Bijbel dat we vanmorgen voor ons hebben, maar de schrijver geeft in ieder geval twee dingen aan als antwoord op de vraag waarom de dood van Jezus nodig was. In de eerste plaats is er sprake, zo maakt de schrijver hier duidelijk, van een verbond dat God heeft opgericht met de gelovigen. Nu zou je bij verbond ook, en dat gebeurt in de Hebreeënbrief ook wel, kunnen lezen een testament. Er is sprake van een testament. Wel nu, wil een testament zijn kracht, zijn uitwerking krijgen, dan moet de dood ertussen komen. Dan moet er iemand sterven, de erflater moet dan het leven laten en moet sterven. Wil het testament van kracht worden en verwerkelijkt worden, wil het geld, het vermogen, het huis of het land uitgedeeld worden, thuisgebracht worden waar het behoort. Daarvoor is dus de dood nodig. En als de testamentmaker sterft, dan wordt het testament van kracht. De erfenis gaat naar degene die in het testament staan. Zo moet Christus sterven, wil de erfenis uitgedeeld worden onder mensen. Maar er wordt nog een tweede reden genoemd. Ik noem maar eerst heel kort even die twee redenen. In de tweede plaats, wat de schrijver hier dan naar voren brengt, dat is dit. En dan zijn we eigenlijk bij onze tekst van vanmorgen. Er moet een bloedstorting zijn. Wil er sprake zijn van reiniging? Bloed is nodig tot vergeving, tot afwassing, tot reiniging. Jongens, toen jullie gedoopt werden, was er het doopwater, en dat wees op die reiniging door het bloed van de Heer Jezus. En dan is het als het ware alsof de schrijver, en dat doet hij voortdurend, zegt, kijk maar naar het Oude Testament, lees maar in Leviticus en in die andere boeken, daar kunt u het allemaal tegenkomen. En daar ziet u het, dat God aan de Vader in het Oude Testament al duidelijk wilde maken hoe nodig het bloed is. En dan zijn we bij onze tekst van vanmorgen gekomen, want dan schrijft hier de Hebreeënbrief, en alle dingen worden bijna door bloed gereinigd. Bijna. Waarom heeft het schrijver het in onze tekst over bijna? Wil dat zeggen dat die reiniging door het bloed van de Heer Jezus nog niet helemaal af is en dat er nog iets bij is, moet. Iets van ons. Stel u voor, gemeente, dat ik vanmorgen zou zeggen met het oog op de viering van het heilige avondmaal, daar hebt u het bloed van Christus voor nodig, maar ook nog het een en ander van uzelf. Als dat de boodschap van morgen is, was dat niet om te huiveren dan? Wil dat dan zeggen dat die reiniging door Christus bloed nog niet af is? Nee, natuurlijk niet. Zo niet. Maar lees het dan zo in onze tekst. De wet, zo wordt hier dan gezegd. Denk aan de wetten uit het Oude Testament. Schrijft bij bijna alle reiniging bloed voor. Maar er zijn een paar uitzonderingen. Bijna alle dingen worden door bloed gereinigd. Mensen kunnen door bloed gereinigd worden. Mozes besprengt het altaar en het volk. Staat er in het Oude Testament. Opdat de reinheid voor God zal zijn. Hoe vaak lezen we daar niet over in het Oude Testament. Maar er zijn wat uitzonderingen. We lezen een paar keer dat iets door water of door vuur gereinigd wordt. Goud en zilver wordt gereinigd door vuur dat brandt. Het komt voor bij heel arme mensen in het Oude Testament die niet een offerlam kunnen betalen om dat bij de priester te brengen, dat ze een bepaalde hoeveelheid drank bij de priester mochten brengen. En dan gold dus niet die regel van het bloed. Soms werd iets door andere middelen gereinigd. Maar meestal, zo bedoelt de Hebreeënbrief dan, meestal was toch bij reiniging, bij afwassing, in het geval van zonde voor God, bloed nodig. En de schrijver wil laten zien dat het bloed van het offerlam nodig is. Voelt u waar hij heen wil? Hij wil toch naar Golgotha, de schrijver van de brief. Als hij de noodzaak van de dood van Christus gaat aanwijzen, dan komt hij onherroepelijk uit bij het bloed. En dan wil de schrijver van deze brief daarmee zeggen, dat is niet iets wat ik verzonnen heb. Gemeente, wanneer ik u vanmorgen zeg, dat u alleen door het bloed van Christus behouden kunt worden, is dat niet een boodschap die ik verzonnen heb. Of die ik van horen zeggen heb meegekregen vanuit mijn voorgeslacht. Maar dan is dat het woord van de levende God dat tot u komt. Tot ieder van ons. Ook tot de jongens en meisjes. Want al kan het een moeilijke tekst zijn vanmorgen. De Heere wil ook jullie leren, jongens, dat er alleen redding is door het bloed van de Heer Jezus. Stel je voor dat we het in zo'n belangrijke zaak zouden moeten doen met de mening, de gedachten van mensen. Als het gaat over de waarde van het bloed van de Heer Jezus. Als het gaat over eeuwig behoud of eeuwig verderf. Een gemeente, stel u voor dat u afhankelijk was van wat die of die zou denken. Het is toch het woord Gods dat tot ons komt. Kijk eens in het Oude Testament, zegt de schrijver hier dan. Bijna steeds is er bij reiniging dat bloed nodig. Zo is het bloed van Christus nodig. En we begrijpen intussen een klein beetje vanmorgen dat in Israël, al in het oude Israël, bloed een uiterst belangrijke plaats innam. Bij allerlei gelegenheden werden er dieren geslacht, werd het bloed opgevangen in schalen en gebruikt tot reiniging. En dat heeft dan alles te zeggen vanmorgen over de noodzaak van de dood van de Heer Jezus. Want, en dan zijn we bij het laatste gedeelte van de tekst, zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Is vergeving onmogelijk? Gemeente, wat een ontzaggelijk woord vanmorgen. Zonder bloedstorting geen vergeving. En ik hoop dat u zo meteen het gebouw verlaat en dat u dit in uw hart meedraagt. Wat is dat waar, Heere, wat u zegt in uw woord? Zonder bloedstorting geen vergeving. Een woord dat vanmorgen wil aanzetten tot overdenking, tot bepeinzen. Waarom dan niet? Waarom is er dan geen vergeving zonder bloed? En waarom was het dan nodig dat de Heer Jezus inderdaad letterlijk zou sterven op Golgotha? Er is wel honend en verachtelijk gezegd dat de theologie van het bloed, en misschien hebt u daar wel eens wat van opgevangen, dat de theologie van het bloed, van het kruis van de Heer Jezus, zoals dat in de klassieke Bijbelse prediking naar voren komt, van God een bloeddorstig God maakt. Een God die per se bloed wil zien. En dan wordt dat wat honend afgedaan eigenlijk. Nou, zo spreekt de Hebreeënbrief niet in ieder geval. Waarom dat bloed? Nou, één ding komt hier vooral naar voren. Dat bloed alles te maken heeft in de Bijbel met het leven. Bloed is een symbool van het leven in de Schrift. Het Oude Testament, maar ook hier. Bloedstorting betekent eigenlijk levensovergave. Dat iemand die zijn bloed ergens voor geeft, geeft zijn leven. In de Oekraïne zijn er momenteel soldaten die hun leven geven, die hun bloed geven, kunnen we dan zeggen, voor hun vaderland. Met alle verschillen met dat offer waar het hier over gaat in de Hebreeënbrief, maar dat is iets anders. En we lezen ook in Leviticus bijvoorbeeld dat het leven van de mens, de ziel van de mens, in zijn bloed is. Ik ga daar nu niet verder op in, maar er is de eeuwen door al heel veel nagedacht over de vraag, waar is nou de ziel van de mens? Misschien zegt een van de jongeren, daar loop ik ook wel eens over te denken. Waar heb je nou de ziel van de mens? Zit die in je hoofd, in je hart, of waar dan ook? De ziel van de mens, zo wordt dan gezegd, is in zijn bloed. Dat betekent niet, gemeente, zozeer, dat je de ziel van mensen, als je een beetje bloed aftapt van mensen, dat je dan iets van de ziel hebt, zo niet. Maar het betekent dat het leven van ons in ons bloed is. En nu wordt soms in het Oude Testament van iemand gezegd dat hij een bloedschuld heeft. Psalm 51, daar zingen we zo meteen uit, daar komt dat ook naar voren. Iemand heeft bijvoorbeeld zijn naaste gedood. Dan kleeft het bloed aan je handen, het bloed van je naaste, het leven van je naaste. Want dat heb je vergoten met jouw vuile handen. En dat betekent dat je de dood hebt verdiend. Dat is het gevolg. Gaat u een beetje aanvoelen vanmorgen waar het heen gaat. En vooral komt u mee met die Bijbelse lijnen en ontzaglijke werkelijkheden. Want gemeente, ik kan u verzekeren dat het hier over een ontzaglijk aangrijpend iets gaat. Er is sprake van schuld. Nu moet er betaald worden met het leven, met het bloed. Wat is er dan gebeurd? Jongens, wat is er gebeurd? Ik heb me vergrepen aan God, aan de wet van God. Aan de heiligheid van God. Nu heb ik mijn leven verspeeld. Ik ben mijn leven niet meer waard. Wat een werkelijkheid. Ook telkens in de voorbereiding op het heilige avondmaal. Want als het goed is, komt u hier nooit bovenuit. Kunt u nooit zeggen, nou dat heb ik nou achter me gelaten. Dat weet ik al zo goed. Dat kan nooit. En daarom wordt ook telkens weer het heilige avondmaal gevierd, om telkens weer diezelfde dingen aan uw hart te leggen en te betekenen en te verzegelen, om de woorden uit de Bijbel te gebruiken. Ook telkens weer wanneer ik in de week van voorbereiding word gesteld voor de oproep tot zelfbeproeving voor het aangezicht van de Heere. En ik telkens weer te belijden heb voor het aangezicht van God. Heere, ik heb me vergrepen aan uw wet. Nu heb ik mijn leven verspeeld. Gemeente, weet u ervan om zo voor God te staan? En om zo keer op keer voor God te staan, voor het aangezicht van de Heere? Dat de Heilige Geest me doordringt van deze werkelijkheid. Dat ik hier amen op zeg. O God, hoe moet dat? Wanneer ik mijn leven heb verspeeld, hoe moet dat dan? Wie redt mij dan van de dood? Wie redt dan mijn leven? Wie geeft dan zijn bloed voor mij in mijn plaats? Want ik kan met alles van mezelf de dood niet afkopen. Dat is onmogelijk. Niet met mijn ambt, niet met een handje vol, nou noemt u maar op, wat we zoal kunnen bedenken en verzinnen, wij mensen, om het voor God aan te dragen, om een beetje op te steunen, mijn goede voornemens. Heren, ik zal dit en ik zal dat in mijn leven, niet met mijn rechtvaardigheid en met een bepaalde goedwillendheid, dat ik het toch eigenlijk wel goed meen voor de Heren. En wat kunnen we al niet bedenken? Hoe moet dat? Die heel eenvoudige vraag, ook met het oog op de viering van het heilige avondmaal, hoe moet dat? Zonder bloedstorting geen vergeving, zegt onze tekst. Geen verzoening met God. Maar dan is er nog iets anders. We zeiden zo even al heel zijdelings dat het hier gaat in de Hebreeënbrief over een verbond, over een testament. Wel nu, als het zo is dat God met ons een verbond aangaat, dan mag hij ook van mij verwachten dat ik mijn leven zal overgeven aan hem, aan zijn dienst. Als ik gedoopt ben, dan betekent dat, als jullie gedoopt zijn jongens, en dat zijn jullie, dan betekent dat dat de Heere gezegd heeft, ik heb recht op jouw leven, op jouw hart. Op heel je bestaan, heel je leven. Dat. Doe ik dat? Wijd ik mijn leven helemaal aan God? Van huis uit doe ik niet liever dan tegen de Heere zeggen, ik hou het voor mezelf. En ik zal uitmaken hoe mijn leven eruit ziet. Dat leeft van huis uit in mij, in mijn hart. Wel nu, dan schreeuwt dat alles. En ik hoop dat u meeroept, dan schreeuwt dat alles vanmorgen om een ander. Om het Lam Gods. Jongens, wie bedoel ik? De Heer Jezus toch zeker, die naar Golgotha gegaan is. Die zijn bloed heeft gegeven in zijn bittere dood. Ik kan het niet meer goedmaken dat ik mijn leven heb verspeeld. Wat zal ik God geven? Ik zal ook van mezelf mijn leven niet totaal, geheel en al onvoorwaardelijk wijden aan de Heere. Hooguit wil ik nog zeggen, Heere, u mag best een stukje van mijn leven hebben tot hier en hiertoe, maar verder niet. Maar de Heere vraagt mijn hele leven. En nu gaat het me vanmorgen een beetje dagen bij die vraag, moest Jezus werkelijk de dood sterven? Ja. Dit was nodig. Zijn sterven is de onvoorwaardelijke, de volstrekte voorwaarde. De volstrekte voorwaarde tot het heil, zo moet ik zeggen. En het is, gemeente, nodig dat te ontdekken en dat keer op keer en al meer te ontdekken. Ook met het oog op de viering van het heilige avondmaal. Want het avondmaal is ingesteld voor degene die het leven buiten zichzelf in hem zoeken en vinden. Op de plaats waar ik niets over heb voor God om bij hem te voldoen, daar staat Christus. Zoals hij vanmorgen in het woord, in het gewaad, in het kleed van zijn woord wil staan in ons midden. In het midden van ons als gemeente. En zijn handen uitstrekt. En ziet u wel, die, door die wonden in mijn handen, want ik heb mijn bloed gegeven. Dat. En daar laat hij zijn bloed zien. Zou dit voor u genoeg kunnen zijn? Dat is de vraag, die moet u eens meenemen, ook met het oog op het heilige avondmaal. Dat Christus in het midden van u als gemeente vraagt, als het brood wordt gebroken, de wijn wordt vergoten, zou dit voor u genoeg kunnen zijn? En weet u wat hij erbij zegt? Mijn Vader is er tevreden mee, met mijn bloed. Bent u het ook? Tevreden met mijn bloed, met mijn offer? Zo wil hij, juist ook in het heilige avondmaal, mensen tegemoet treden en wijzen op zijn bloed. Ja, u leest het. In mijn woord, zonder bloedstorting geen verzoening, geen vergeving. Maar als ik, dan in uw volstrekte nood zorg voor bloed, is dat dan genoeg? Want gemeente, er is niemand van ons die zal kunnen zeggen, Heer, u hebt me nooit laten zien dat uw werk genoeg is tot verlossing. Of is er iemand vanmorgen die kan zeggen, nou, dat is me nog nooit voorgehouden. Dat het werk van Christus genoeg is. En opnieuw wil hij vanmorgen, vrijdag, als God het geeft, wijzen op zijn bloed. Zonder bloedstorting geen vergeving. Maar zie hier, mijn bloed tot volkomen verzoening, tot volkomen verlossing. Dat is het toch waar u naar dorst, zo zegt hij tot de zijnen. Want gemeente, zijn alle die Christus leren kennen geen mensen die honger en dorsten naar hem? Hoe staat het bij u met de honger naar het brood des levens? Hoe is het bij u met de dorst naar het bloed van Christus? Dit is het toch waar u naar dorst, zo zegt hij tot al de zijnen, en waar u naar hunkert? Ja, heren, dat is het. En dat is het alleen, uw bloedstorting. Weten we van gemeente om zo voor God te staan en te naderen tot de Heere? Hoe kan mijn leven gered worden? Wie kan en wil en gaat verlangen zijn leven te wijden aan de Heere? Een stapje verder, hoeveel jongeren zijn er vanmorgen in ons midden? Jongens en meisjes. Die zeggen, Heere, als ik nou één ding mag in mijn leven, u dienen. U liefhebben, voor uw leven. Zijn er zulke jongeren vanmorgen hier? Dat. Onze tekst is natuurlijk uiterst radicaal, dat voelen we wel aan vanmorgen. Daar valt op een bepaald moment in het geestelijk leven geen spel tussen te krijgen. Ja, Heer, het is waar. Geen vergeving zonder bloedstorting, want u bent de Heilige. Hier zijn geen uitzonderingen meer mogelijk. We zagen net, in de eredienst van het Oude Testament waren er een paar uitzonderingen. Er waren dingen die konden gereinigd worden door vuur of door iets anders. Maar hier zijn geen uitzonderingen. Er is voor mij geen uitzondering. Er is voor mij niet een andere weg tot het Koninkrijk der Hemelen. Een andere mogelijkheid om rechtvaardig voor God te verschijnen. Want er is maar één weg. Hoe is dat bij u? Ik heb niets meer achter de hand. Het een na het ander wordt mij ontnomen, uit handen geslagen. Soms hoor je zeggen, God is liefde. Zou hij er dan geen begrip voor hebben dat ik niet volmaakt ben? Natuurlijk zijn er dingen in mijn leven die niet goed zijn. Zo wordt wel gezegd. Maar dat weet de Heer ook wel en hij is liefde. Daar heeft hij wel begrip voor in ieder geval. Hij kan toch met ons meevoelen en aanvaardt ons toch zoals we zijn. Maar gemeente, op die manier kan het hart uit het evangelie weggesneden worden. En wordt dat ook werkelijk weggesneden? En blijft er van het wonder van de bloedstorting van de Heer Jezus weinig of niets meer over? Blijft er weinig over van de verwondering van de kerk uit het boek Openbaring, gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. In het heilige avondmaal laat de Heere zijn bloed zien. En zo wil hij verontruste gewetens tot rust brengen, tot vrede. Zal dat dan niet de beste voorbereiding zijn, vraag ik me vanmorgen af in deze dienst, jezelf aanklagen voor het aangezicht van de levende God, en zo je ogen en je hart richten op die ene, die alleen tot verlossing overblijft. Zijn offer bestuderen, mag ik het zo een keer zeggen? Bepeinzen, staren op hem, verlangend zien naar hem. Heere, red mij door uw bloed, door uw genade. Is er dan bloed gestort? Jongens, hoe zit dat? Bloed van een rechtvaardige. die niet eerst voor zichzelf hoefde te offeren. In het Oude Testament werden, ik weet niet hoeveel dieren geofferd. Maar die offers voldeden uiteindelijk niet. Ze hadden wel een betekenis, natuurlijk. Ze wezen heen naar een ander offer dat zou komen. Maar uiteindelijk voldeden ze niet voor God. Al gaf ik zelf mijn bloed, dan is dat het bloed van een goddeloze. Zou God daar tevreden mee zijn, dacht u? Nee, toch? Heren, is er dan niemand om het voor mij op te nemen? Is er dan geen bloed waar ik met mijn nood achter kan wegschuilen? Daar klinkt een stem. Zie, ik kom. Ik kom. Om uw wil te doen. De stem van Christus, toch? Hoort u het? Raakt het u? Heren, is er dan niemand? Zie, hier ben ik, zo zegt hij. En waar ook vandaag in de voorbereiding op het heilige avondmaal mensen niets meer overhouden, daar klinkt zijn stem. Ik kom, zie, de stem van het lam dat geslacht werd op Golgotha. Hier ben ik, zie, hier ben ik. Zo wil hij ook spreken in het heilige avondmaal. En als hij de beker uitdeelt aan zijn discipelen, zegt hij, dit is het bloed in mijn testament, het bloed van mijn testament, mag je ook zeggen. De wijn bij het heilige avondmaal ziet dus op het bloed waarvoor hij heeft gezorgd in zijn bittere dood aan het kruis. Iemand noemde vers 22, onze tekst van vanmorgen, de slagader van de verkondiging van de prediking van de Hebreeënbrief. Een brief vol van de hoge priester. Als hij zijn bloed stort, zegt de schrijver, is hij de oorzaak van de eeuwige zaligheid voor alle die het leven in hem vinden. Is dit nodig? Zo vroegen we aan het begin. Jongens, dat was toch de vraag van morgen? Moet de Heer Jezus echt sterven? Moet u, o Heere, zo aan het einde van uw leven komen op Golgotha onder de hoon en de smaad van voorbijgangers en soldaten en vrome Joodse mannen? Dat is hoogst verootmoedigend eigenlijk. Is mijn zonde zo erg dat dit nodig is? Dat is verootmoedigend. Ja, zij maakt mij zo schuldig. Dat alleen dit middel overblijft. Deze weg tot het leven. Want gemeente, er is wat nodig om mensen zalig te maken. Ontdekt u dat? Maar dat doet hij. Was dit nodig? Vroeg God te veel? Zou u dat denken? Nee toch? Zie het eens anders. En dan denk ik aan die tekst uit Johannes 13. Alzo hij de zijne lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde, tot in de dood. Er is een verse en een levende weg geopend. Ik zou niet graag mensen uitnodigen die het leven niet buiten zichzelf in Christus zoeken. Maar ik zou ook niet de weg naar het avondmaal willen versperren en willen blokkeren voor mensen die meer en meer al het hunne verliezen en uit de handen zien vallen. En zo honger en dorsten naar hem. Ik zou niemand willen uitsluiten die zegt, Heere Jezus, u alleen kunt mij het leven brengen. En vergeving. En eeuwige zaligheid. En zo weet hij troost en sterkte te bieden. Ook in de hoogste aanvechtingen. En in de grootste strijd. Als ik mezelf niet op de been kan houden. En als ik misschien nergens meer bij kan. En hij me wil troosten. Zie, hier ben ik. En ik kom met mijn bloed. En het is toch waar. En daar begonnen we mee en daar wil ik mee eindigen. Het is toch waar. Het bloed van Christus is kostbaarder dan goud en zilver. Amen. zingen wij Psalm 51. Psalm 51 en daarvan het zevende vers. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is vrijmoedig al uw rechte wegen leren. Psalm 51 vers 7. Gemeente, lezen wij nu het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier, het gedeelte over de zelfbeproeving. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heer ontvangen, hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig, ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij tot dat einde, tot dat doel richten, waartoe we de Heere Christus verordend en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zich mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toren Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood aan het kruis gestraft heeft. Ten andere onderzoeken ieder zijn geweten, zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan, die al zo gezind zijn, wil God gewis, zeker in genade aannemen, en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden, en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen als mede andere dingen zegenen, en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord, en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekte en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze alle, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heeren gaan mocht, dan die zonder enige zonde was. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, aangezien ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het formulier. Laten wij nu samen danken en bidden. Groot en heerlijke God, wij mochten hier zijn vanmorgen, of thuis meeluisteren. U gaf ons uw woord, en we zeggen uw naam daarvoor ootmoedig dank. U hebt ook tot ons gesproken, al is het niet de Bijbel, uw woord, maar toch hebt u tot ons gesproken in de aangrijpende woorden uit het formulier, woorden die ons willen verootmoedigen. Maar woorden die ons ook in beweging willen brengen naar die ene, die juist ook in het heilige avondmaal wil zeggen, zie ik kom, hier ben ik. Heren, wij bidden van u, laat er in de gemeente veel honger en dorst naar u zijn. En dat zo uw naam zal worden aangeroepen, in ootmoed, maar ook in het hartelijk vertrouwen. Dat u een God van barmhartigheid bent, in het verlangen om voor uw aangezicht te wandelen, al de dagen van ons leven. En dat zo, Heere, uw werk zal worden voortgebracht, ook in het midden van deze gemeente. Wees die u kennen mild en goed. En wilt u de anderen die nog op eigen wegen wandelen, zo aangrijpen door uw genade, dat er een geestelijke opwekking mag zijn in het midden van deze gemeente. Wij bidden u dan, Heere, wilt u ook vrijdag genadig nabij zijn en wilt u uw werk doen ervaren. Wij bidden u, ontferm u over alle die een plaats, een verantwoordelijke plaats hebben in het midden van de gemeente. Gedenk de dienaar van het woord die hier mag werken. Wilt u hem zegenen, nabij zijn. Zegen ook de andere broeders van de kerkenraad. Geef wijsheid en geef, Heere, grote gedachten van u, de levende God. Ontferm u naar uw barmhartigheid over ouderen en over jongeren, om Christus wil. Amen. Zingen wij, gemeente, ten slotte Psalm 66, het zesde vers. Door 's hoogste armt geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen. Psalm 66, het zesde vers. Gemeente, verheft uw harten tot God, ga heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.